Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Maas Koffie. We work for good coffee. En baas.nl.
Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
Waarom mislukt 1 op de 3 bouw- of verbouwprojecten? Te vaak lopen projecten uit de planning. Die stijgen, de kosten stijgen door het dak. Of het blijkt ook dat de communicatie tussen partijen gebrekkig is. Het gevolg, frustratie bij alle betrokkenen. En een eindresultaat die niet aansluit bij de oorspronkelijke ambitie. Maar misschien herkenbaar. Vandaag in Let's Talk Business heeft onze partner Willem Adriaanse. Willem heeft onlangs een boek geschreven. De magie, succesvol projectmanagement. En daar gaan we straks doorheen lopen aan een aantal cases. Zijn ook een aantal principes gekoppeld. En dat is dus waarschijnlijk heel erg leerzaam. Hevo overigens is specialist op het gebied van duurzame huisvesting sinds 1970. En ze zijn met 115 experts creator van omgevingen waar gebruikers optimaal kunnen leven, leren en werken. Welkom.
Let's Talk Business. Ron Lemmens.
Willem, goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed dat je er bent. Hoe was het eigenlijk, een boek schrijven?
Ik vond het ontzettend leuk. Wel, het is niet mijn core business natuurlijk. En ik wilde het ook gewoon zelf doen. Met twee collega's in dit geval. Dus niet een tekstschrijver inhuren, maar gewoon zelf aan de slag.
Ja, want je collega's zijn Jan Bonnemaiers en Rob Kersten.
Ja, dat klopt inderdaad. Ja. De aanleiding was eigenlijk dat we alle drie 25 jaar bij het bedrijf zijn. En tegelijkertijd hebben we nog een aantal jaren dat we mogen werken. En we vonden het alle drie leuk om een keer te reflecteren en ook te kijken naar, ja, maar wat geven we nou anderen mee? Wat zijn onze adviezen? Wat hebben we nou zelf geleerd? En wat zijn dus eigenlijk ook de succesfactoren?
En die gaan we straks bespreken. Maar eerst even terug naar Hevo. Want Hevo bestaat dus al een enorme tijd, 1970. Je werkt al lang, 25 jaar.
Ja, klopt.
Hoe heb je dat bedrijf eigenlijk aangetroffen toen je er kwam? Als je dat er dan afzet met nu?
Ja, dat was echt wel een heel andere tijd. Ik ben dus in 2000 begonnen. Dat was nog de tijd van iedereen vaste werkplekken hebben. Ja, volgens mij was het nog veel brieven schrijven en faxen zelfs. Hè. Je kunt het al niet meer voorstellen. Nee. De jongere collega's die kun je al niet meer uitgelegd krijgen wat een fax überhaupt is. Het was echt een heel andere tijd. Wat ook nog veel hiërarchischer van aard. De wereld ging gewoon een stuk langzamer dan nu. En toen vonden ze bouwen al in het algemeen al moeilijk. Maar ja, sindsdien is het alleen maar veel complexer geworden. Ja, want sneller.
Even voor de duidelijkheid, jullie bouwen niet, maar jullie zijn puur de projectontwikkelaar of de projectbegeleiding.
Ja, wat Hevo doet is, we zijn in de hele, wat we noemen de levenscyclus van gebouwen actief. Dus echt van het prille begin dat iemand zegt van, goh, ik wil iets, ik heb een probleem, maar geen idee wat. Dus echt die initiatieffase dat je aan het zoeken bent naar, waar gaan we nou überhaupt naartoe? En vervolgens gaat dat dus helemaal door onze betrokkenheid in het definiëren wat je dan precies wil hebben. Het gaan ontwerpen, het gaan bouwen. En we zijn ook nog actief in die exploitatiefase, dus als het beheerd wordt. En uiteindelijk is dan de cyclus weer rond, omdat we heel vaak ook weer gebouwen slopen, zeg maar. En dan begin je weer overnieuw.
Maar dat zijn de inzichten van nu. En het is wel, ik vind het interessant om te reflecteren met de inzichten van 25 jaar geleden.
Ja.
Als ik me niet vergis, je mag me natuurlijk corrigeren, want jij bent de expert op dit gebied. Maar 25 jaar geleden werden nogal wel wat industriële gebouwen gewoon permanent altijd standaard gesloopt. Daar konden we niks mee. Wanneer is die blik veranderd? Want dat zie je eigenlijk nu, dat er in één keer na renovatie prachtige gebouwen overblijven.
Ja, inderdaad, gelukkig maar. Wanneer die omslag is gekomen, weet ik niet exact. Hè. Maar ik weet wel, als ik nou kijk, in 2000 toen ik begon, toen was dat, was eigenlijk bijna altijd, maakten we nieuwbouw. En verbouw zat er natuurlijk ook bij, maar echt die transformaties naar andere functies, zeker historische gebouwen of waardevolle emotionele gebouwen met emotionele waarde, zeg maar. Te vaak werden die eigenlijk afgestoten. En zien we dat juist als de pareltje in een gebied. Om daar iets bijzonders van te maken. Dat geeft juist ook weer heel veel energie. En ik laat ook die historie van die plek veel mooier zien. Dus nu, we weten allemaal dat dat moeilijker is. Maar we vinden het gewoon heel waardevol om die gebouwen te behouden.
Jullie hebben als HEVO hebben jullie een aantal takken van sport. Ik heb hier wat opgeschreven: gezonde huisvesting, bouwen zonder risico, duurzame circulair, complexe vraagstukken. Wat is bijvoorbeeld een voorbeeld van een complex vraagstuk?
Wanneer zijn ze niet complex, zou ik bijna willen zeggen. Misschien goed om eerst te duiden van in welke markten wij zitten. Want we zijn eigenlijk in wat wij noemen het maatschappelijk vastgoed. Mm-hmm. Het zijn we noemen dat utiliteitsgebouwen. Dus we hebben een grote tak die zich met zorggebouwen bezighoudt. Dat is veel oudere zorg, gehandicapten, psychiatrie, dat soort gebouwsoorten. We hebben een hele grote groep mensen die zich met onderwijsgebouwen bezighoudt. En een groep mensen die eigenlijk de rest, noem ik het een beetje, onherbiedig van allerlei publiek vastgoed voor gemeenten. Er zijn gemeentehuizen, gemeentewerven, brandweerkazernes, zwembaden, sportgebouwen. Nou, van alles en nog wat. Een paar musea zitten er af en toe bij. En dus dat hele spectrum van wat we noemen maatschappelijk vastgoed. Waar je echt iets maakt voor in opdracht van en met gebruikers, zeg maar, daar zijn wij in actief.
En dan zeg je maatschappelijk vastgoed, dan heb je dus ook waanzinnig te maken met hoe de maatschappij kijkt naar hoe overheden opereren. Ook als het gaat om in dit geval anonu, circulair bouwen, dat soort zaken.
Ja, maar inderdaad. Ja, dat zijn de leuke thema's om op te pakken. En dus wij werken heel vaak voor overheden, gemeenten, andere overheden. Maar ook heel veel non-profit organisaties die allemaal met dit vraagstuk zitten van toename in regelgeving rondom duurzaamheid. Tegelijkertijd willen ze er ook vaak echt iets mee. Willen ze vaak ook die voorbeeldfunctie benutten. Hè? Want het is ook practice what you preach.
Vandaar dat ik inderdaad ook zei, maatschappij, dat zegt al genoeg. Dat wordt iets van je verlangd.
Ja.
En in dit geval ook vaak een voortrekkersrol, maar ook met beperkte middelen in sommige gevallen, toch?
Ja, dat klopt. Ja, middelen zijn natuurlijk nooit onbeperkt. Hè? En ook in de beperking schuilt ook weer het interessante, hè, van de opgave. Wat vaak aan ons de vraag gesteld wordt van, goh, enerzijds, hè, maak die ideeën die er zijn, die ambities, dat zijn vage ambities. Maak dat concreet. Hè. Probeer daar invulling aan te geven. En zorg ook dat er dus de rest van de kaders daaromheen geregeld worden. En bijvoorbeeld over duurzaamheid en budget. Ja, vaak werd dat het grappige markt van duurzaamheid is duur.
Terwijl, kijk, is wel veranderd, toch?
Die is gelukkig veranderd, ja. Absoluut. Maar het is dan vooral ook de discussie, vind ik, over van wat vind je van waarde? En wat mag je iets kosten? En daar het goede gesprek over te hebben, zodanig dat je aan de voorkant natuurlijk bepaalt van dit zijn de ambities, dit is het financiële plaatje, zeg maar. En vervolgens zorgen dat dat dan ook overeind blijft en gerealiseerd wordt. En liefst eigenlijk nog meer dan dat je vooraf bedacht had, in plaats van minder.
En door het feit dat je met overheden werkt, kan ik me ook voorstellen dat dat het veel democratischer moet. Dus je moet aan de voorkant een hele sterke overtuigingskracht hebben om bepaalde inzichten over te brengen. Maar ik denk ook dat je enorm veel draagvlak moet kunnen creëren.
Absoluut. Dat is en nu zelfs nog belangrijker geworden dan voorheen. Hè? Dus gebruikers meekrijgen, stakeholders meekrijgen, was altijd al belangrijk. En nu is dat met de nieuwe omgevingswet ook nog eens een keer een verplichting geworden. De verplichte participatie gemeenten moeten organiseren bij vergunningentrajecten en dergelijke. Daarin zit natuurlijk enerzijds een kans en anderzijds ook een risico. Het mooie ervan is dat je natuurlijk ook mensen betrekt. Daar komt energie uit, die hebben ideeën, die willen iets inbrengen. Dus dat is hartstikke mooi. En aan de andere kant, wat daar ook het risico van is dat je alleen maar ambities nog hoger op aan het stapelen bent en de verwachtingen zijn eindeloos. En dan op een gegeven moment ga je ook mensen teleurstellen. Zeker als je vergeet om goed terug te koppelen wat er uiteindelijk met die ideeën gedaan is. Hè. Dus daar zie je wel snel een soort kloof ontstaan tussen verwachtingen van burgers en wat je kunt leveren. Zeker als je aan de kant van de overheid zit.
We gaan straks in het volgende deel gaan we uitgebreid natuurlijk praten over hoe zo'n project tot stand komt. En ook waarom projecten bijvoorbeeld mislukken. Dat zou ik heel graag willen weten. Wat daar vaak de aanleiding van is. Maar eerst even terug naar HEVO. Dus in 1970 opgericht. Inmiddels 115 medewerkers. Of misschien inmiddels wat meer. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval, dit is de informatie die ik heb. Hoe heb jij het bedrijf zien groeien? Met hoeveel waren jullie bijvoorbeeld toen jij daar kwam?
Door de jaren heen is natuurlijk best wel wat gebeurd. Toen ik daar startte, toen hadden we nog een directeur groot aandeelhouder. Het bedrijf is ooit in de jaren 70 eigenlijk begonnen als afsplitsing van een aannemingsbedrijf. Die daar toen heel vroeg eigenlijk een projectmanagementorganisatie naast zette. Nou, eigenlijk heel kort daarna is dat eigenlijk gewoon helemaal gesplitst.
Hoeveel was het toen eigenlijk al, projectmanagement, het vak aan zich?
Nou, het vak is in die jaren eigenlijk pas ontstaan. Dus toen was het nog echt wel visionair om überhaupt een projectmanagementorganisatie op te gaan richten. Dus de jaren 70, 80 is dat een beetje opgekomen. En je kon het ook op de universiteit bijvoorbeeld nog helemaal niet studeren. Dus in die zin is daar echt...
Het was nog geen wetenschap.
Nee, precies. Nee.
Ja. Wat voor methodes werden er toen gebruikt destijds?
Qua methodiek denk ik dat het niet eens zo heel erg veranderd is. Juist toen ik bij het bedrijf kwam, dus ja, in de jaren 70 weet ik het niet, want toen was ik net geboren. Maar toen ik bij het bedrijf was, was al wel duidelijk dat het een bedrijf was wat hele solide methodes had. Dus als het ging over die projectmanagementmethode, die methode aan zich, die staat nog steeds. De middelen die we gebruiken zijn natuurlijk anders geworden. En ook de dynamiek en waar je allemaal aan moet voldoen is anders geworden. Maar de basis van de methode om eigenlijk op een deugdelijke manier projectmanagement uit te voeren, die staat eigenlijk gewoon...
Wat zijn daar de principes van?
Ja, wij noemen dat eigenlijk de GROTIC-methode. En dat is een afkorting, een acroniem. En dat staat eigenlijk voor geld, risico, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit. En daarin zit wel de kern van goed projectmanagement zit daar eigenlijk al in gevat. Dat die aspecten eigenlijk doorlopend gewoon duidelijk moeten zijn voor iedereen die daarbij betrokken is bij dat project. Als je dat niet helder hebt, bijvoorbeeld de organisatiekant, dat is natuurlijk een makkelijk woord, maar als je een wildgroei hebt aan allerlei groepjes die niet weten wat het mandaat is, waar ze over besluiten, is het informerend, raadplegend of hebben ze beslissingskracht. Zeg maar, als dat soort basisdingen niet geregeld zijn, dan ontspoort het sowieso.
Ja. Ja, en nu heb je natuurlijk afgelopen jaar heb je veel methodes erbij zien komen. Onder andere de agile methode die kwam. In hoeverre hebben jullie dat dan links laten liggen of geadopteerd?
Dat is interessant. Hè? Kijk, wij adviseren ook over bijvoorbeeld kantoorconcepten voor bedrijven en organisaties. En dus dan is het ook interessant om te zien hoe is het nou een bedrijf wat agile scrum geadapteerd heeft voor de eigen werkwijze. Wat is daar effect ook weer op voor de eigen kantoorinrichting? En dan heb je ook natuurlijk die discussies van we zien daar mooie methodes. Hè, dat is agile en scrum is natuurlijk ook uit de ICT-wereld gekomen. Waar ze ook projectmatig werken. Zou dat dan ook niet zo goed kunnen werken voor die bouwsector? En daarin zie je wel dat we er wat mee experimenteren en af en toe wat tweaken op de methode, maar niet per se hem helemaal op zijn kop zetten. En je zou eigenlijk ook kunnen zeggen dat die scrum sessies in een kort tijdbestek van 6 tot 8 weken tot een resultaat komen, eigenlijk ook wel de basis is zoals wij al lang werken. Hè? Namelijk bijvoorbeeld een ontwerpfase. Loop je in een beperkte tijd, loop je die door. Zeg maar. En aan het einde wil je ook nog even die piketplaat staan met de opdrachtgever en met de gebruikers. Of wat we bedacht hadden. Of het er nog wel aansluit bij wat de bedoeling was, bij de kaders zijn. En dus eigenlijk zou je kunnen zeggen van... we hebben er wat in veranderd, maar in die basis is dat toch hetzelfde.
Ja, want ik kan me voorstellen dat je eigenlijk te maken hebt met heel veel creativiteit aan de ene kant. Aan de andere kant heel veel abstractie, waarbij gewoon de normen, de cijfers gewoon hard zijn, waar je eigenlijk ook weinig aan kan tornen.
Ja, absoluut. Ja. En dat is ook een van de projecten die in het boek staat. schiet me gelijk te binnen. Ja. Dat is een project voor een school in Roermond. Waarbij een van de directeuren van die school, die was fulltime kunstenaar. En hij zei dan parttime schooldirecteur. En die man die was zo creatief. Dus ik moest die iedere keer ook kijken van, oké, hoe kunnen we van die droom die hij heeft, hoe kunnen we daarin meegaan?
En die droom was hem, bij wijze van spreken, hoe de school eruit moest komen te zien.
Ja, en die zag daar, die had echt een hele prachtige visie. En is ook een enorm succesvolle school geworden daar in Roermond. Maar dan is het de kunst eigenlijk ook in die rol die wij hebben, is enerzijds zorgen dat je mee kunt dromen en meebewegen en kijken van, goh, dit geeft nieuwe kans, nieuwe inzichten, wat kunnen we er allemaal van realiseren? En tegelijkertijd zorgen dat op de juiste momenten even de voetjes op de grond, want uiteindelijk willen we wel dat dat gebouw op dat moment klaar is en de eerste leerlingen erin gaan. En dat spanningsveld, dat is eigenlijk heel interessant.
We gaan daar straks uitgebreid over hebben. Uiteraard ook over je boek. En daar komen die 10 principes die je hier omschrijft aan de hand van 10 projecten vanzelf naar voren. Toch even de vraag. Wat is het project waar je op dit moment terugkijkt dat je zegt van, ja, dit was het grootste project wat ik ooit heb mogen begeleiden?
Het grootste project? Het grootste project. Ik ben nu met een paar grote projecten bezig. Die zijn... Ja, de grootste is altijd een beetje de vraag van, is dat nou in financiële termen of in andere termen?
Nou, gewoon qua omvang, qua gebouw, qua impact op de omgeving.
Ja, nou, bijvoorbeeld, ik ben nu met een heel groot zwembad bezig in de gemeente Os, wat echt een grote impact heeft en misschien wel het grootste project gaat worden. En wat ook een buitengewoon boeiend proces is. Dus misschien moet het nog wel komen.
Ja, we gaan het daar straks over hebben. Leuk dat je er bent, Willem, van harte welkom.
Dank je.
Let's Talk Business, Ron Lemmens.
Vandaag in de studio Willem Adriaan, zij is Hevo. En we hebben het met hem over bouwprojecten, management, projectmanagement. En Willem, we hadden het net al eventjes over die 10 principes die in dit boek staan, die jij geschreven hebt met je collega's samen. En als je die open doet, dan kom je bij de Eres Hogeschool terecht. Dat is een project van jou. We hadden het net al eventjes over het grootste project wat je ooit gemaakt hebt. Daar ben je wellicht nu mee bezig. Dat is het zwembad in Os. Maar dit is wel een bijzonder verhaal. Wat kan je hierover vertellen?
Ja, dit is inderdaad een heel bijzonder verhaal. De nieuwe vestiging van Eres Hogeschool in Almere. Die staat op het Floriade-terrein en ook actief moest zijn en geweest is tijdens de Floriade.
Dus eigenlijk duurzaam, want dat is natuurlijk een beetje wat er bij de Floriade erbij hangt.
Ja.
He, je hoort in de media dat dat heeft heel veel geld gekost.
Ja.
Maar goed, als die gebouwen eerst als tentoonstellingsgebouw worden ontwikkeld, waardoor ze daarna ook een functie hebben voor hele lange termijn, dan is het toch prima?
Ja, nee, helemaal mee eens. Dus ik vond dit ook een prachtig project om aan te werken. Om meerdere redenen. Eén, die ambitie die er al lag om een echt super duurzame gebouw te maken die een voorbeeld zijn en inspirerend zijn voor in ieder geval de mensen in Nederland, maar daarbuiten ook nog. Dat vond ik persoonlijk echt heel erg leuk om te doen. Het pionieren daarin. Met een hogeschool die in deze richting ook zit. In duurzaamheid, in de ontwikkeling van de leefomgeving op een duurzame manier.
Misschien moeten we even omschrijven, ook voor de luisteraar. Als je meeluistert van een gebouw. Nou, wat we hier zien is een gebouw eigenlijk omgeven met heel veel groen. De bovenste verdieping, dat is eigenlijk, dan zie je ramen en eromheen eigenlijk alleen maar planten, struiken. Dat zie je overigens steeds meer natuurlijk. Hè, dat de grote hoogbouwprojecten, daar kan zelfs een park ergens op een vierde, vijfde verdieping worden gepositioneerd. Is dat, wat is de inspiratie geweest van deze
Dat klopt inderdaad, dat heb je goed gezien. Dus hier is een masterplan gemaakt waar je mee moest werken. En je kon dan een kavel kopen, wat de Eres Hogeschool gedaan heeft. En dat kavel is eigenlijk heel... Het kavel is heel klein en de rest van de ruimte is openbare ruimte. Dus dat was niet voor jezelf. Terwijl in dit geval een hogeschool, dan wil je ook buitenruimte hebben. En Eres Hogeschool is ook druk bezig met het opleiden van studenten voor de toekomst. Van we leven steeds meer in de wereld in hele hoogstedelijke omgevingen. Dus het oude idee van wonen in een dorp met een standaard tuintje erbij. Ja, dat is voor heel veel mensen is dat niet meer de standaard situatie. Dat geldt dus hier ook. En ondanks dat je dus een heel beperkt kavel hebt, heb je ook heel veel ambities. En dat is bijvoorbeeld dus dat je ook een buitenruimte wil hebben, maar dan niet een gewone, maar een hele mooie duurzame. Je wil ook dat dat gebouw zo min mogelijk voetafdruk heeft, zeg maar, in negatieve zin.
Ja, de footprint.
Footprint. Ja. En je hebt ook het energievraagstuk. Dus wat je daar zag, is dat je een stapeling van functies hebt, waarbij in dit geval het meest zichtbaar hierin is eigenlijk een tropendak, wat op de vijfde verdieping, zeg maar, het hele kaveloppervlak omspant, waar zonnepanelen op zitten, om er een energie-neutraal gebouw van te maken. Ook twee van de gevels zijn volledig, bestaan die uit zonnepanelen. Terwijl de andere gevels die de juiste richting hebben, zijn volstrekt groen. Dus daar zie je eigenlijk een weelderige tuin aan de gevel. En idem op het dak. Met een, je kunt daar gewoon op verblijven. Maar het is ook een onderdeel voor hen om les te geven. Ze hebben daar allerlei, in die tuinen proberen ze ook allerlei zaken uit. Verbouwen van dingen, kijken of dingen werkt. Stimulering van de biodiversiteit, noem maar op. En dat allemaal gecombineerd in dat ene project.
Wat krijg je dan mee aan de, zeg maar, bij de aanvang van zo'n project? Ik kan me voorstellen dat een programma van eisen, dat is er natuurlijk altijd. Komt die dan van zo'n hogeschool? Komt die dan van het terrein waar de Floriade op dat moment natuurlijk ook wel leading is wellicht?
Ja.
Wat zijn dan de kenmerken die je meekrijgt?
Nou, voor ons is de mooiste start als er nog niks ligt. Excuus. Als er alleen ambitie is en een visie, maar nog geen idee hoe dat te concretiseren en dergelijke.
Maar goed, wordt er dan wel al verteld van, nou, we zouden het fijn vinden als we circulair kunnen bouwen, of er moeten zoveel procent hout in zitten, of wordt daar ook iets over gezegd of helemaal niet?
Nou, vaak zijn daar wel wat globale ideeën van. Maar is het nog weinig concreet. En hier waren er al wel wat ideeën. Want de voorwaarde om überhaupt hier een kavel te mogen kopen was dat je al enorm vooruitstrevend moest zijn. Dus daar lagen wel degelijk allerlei eisen. Maar hoe dat te concretiseren, hoe dat verder vorm te geven, dat was er allemaal nog niet. Dus wij hebben samen met RS Hogeschool en programma van eisen verder gemaakt. Geconcretiseerd. Wat willen we dan doen als je nou heel duurzaam en circulair wilt zijn? En hoe gaan we dat aanpakken? En vervolgens hebben we dat ook dat hele proces georganiseerd. Van de juiste ontwerpen, team selecteren. Het ontwerpproces door. Het kostenmanagement daarvan. En zorgen dat het gebouwd wordt.
En de besluitvorming om wel of niet een knoop door te hakken over bepaalde zaken in dit hele bouwproject. Hoe gaat dat dan eraan toe? Is dat dan de directie van de hogeschool bepaald? Of hoe werkt dat?
In dit geval was het zo dat hier was de raad van de raad van bestuur, zeg maar, was enorm gecommitteerd om hier een succes van te maken. Dus eigenlijk in de stuurgroep zat de hele raad van bestuur van Eres Hogeschool. Samen ook met de directeur van de vestiging. Waardoor je heel efficiënt kunt overleggen. Dit is de ambitie, zo willen we hem invullen. Dit zijn de consequenties en gaan we het doen. En dat heeft heel goed gewerkt.
Dit is natuurlijk heel wat anders dan een oud industrieel gebouw opknappen. Ik kan me voorstellen dat, daar hadden we het eigenlijk in het begin van de uitzending al even over, dat voorheen werd alles gewoon tegen de grond gemaaid, als het ware. Van, we gaan iets nieuws neerzetten. En kan jij er een vinger op leggen wanneer die ommekeer gekomen is? Wanneer men tot inzicht gekomen is van, hey, zo'n oud gebouw, als we dat opknappen, dan hebben we eigenlijk iets fantastisch.
Wanneer is die ommezwaai gekomen? Dat is lastig te zeggen. Maar als ik zelf door een stedelijke omgeving loop, dan zie je gewoon dat de waardering voor de oude steden, waar bruist het? Waar is het leven? Waar vinden we het aantrekkelijk? Dat is in die steden waar het niet allemaal standaard is, waar die bijzondere dingen in zitten. De afwijkingen, die maken het juist interessant. En dat geldt ook juist met karaktervolle oude gebouwen. Het hoeft niet per se altijd de monumenten zijn. Er zijn ook een heleboel oude gebouwen, wat wij noemen emotioneel vastgoed. Er zijn eigenlijk mensen gewoon letterlijk aan gehecht. Die zijn daardoor al de moeite waard om die te behouden, er iets anders voor te zinnen, te transformeren. En ik denk omdat we met z'n allen eigenlijk gewoon meer het bijzondere zijn gaan waarderen.
Maar dan, ik heb nu een toevallig voorbeeld van een bouwproject in Amsterdam bij de Omval. Dat is bij het Amstelstation. Daar stond een heel oud café. Echt een oud grachtenpand qua uitstraling. Dat was het enige oude gebouw in die hele omgeving die helemaal opnieuw is opgetrokken rondom de Bijlmerbaaiers. Uiteindelijk hebben ze toch moeten besluiten om dat gebouw neer te halen, want het was te kostbaar om nog te renoveren. Ik kan me voorstellen dat dat soort besluitvormingsmomenten heel moeilijk zijn voor jou ook als projectontwikkelaar.
Zeker, ja. Ja. Ja, want dat zijn toch echt wel vaak de pareltjes die het karakter van een gebied bepalen. En dat is ook hetgene waar mensen in die omgeving, die hebben daar letterlijk de herinneringen aan. En als het dan toch moet sneuvelen om eigenlijk economische redenen, is wel heel erg jammer, maar het lukt niet altijd.
Dat is het gegeven wat er is. Ja. Dan die 10 principes die in dit boek verwerkt zijn. Want dat is eigenlijk het idee gekomen dat jullie zoiets hadden van, jij bent daar met name de initiatiefnemer van geweest. Deze 10 principes die moeten we in een boek gaan verwerken. Want dit is onze kennis, onze ervaring over de afgelopen 25 jaar. De gouden regels die projectmanagement doen slagen. Is dit overigens toepasbaar op allerlei andere projecten ook?
Ja, dus zeker
is
toepasbaar.
Dit puur toepasbaar op bouw en verbouw?
Nee, we wilden niet een goddroog boek maken met de theorie van projectmanagement. Er zijn al een heleboel boeken van. Maar ik denk niet dat mensen daar nou heel geïnspireerd door worden. Dus we hebben echt gezocht van, maar wat is nou, als wij zelf terugkijken in onze historie, zeg maar, wat heeft dan het verschil gemaakt? Waar doe je het mee?
Zullen we gewoon de eerste maar eens beetpakken? Bepaal waar je samen naartoe wilt met een inspirerende visie en missie.
Ja, dat
zou je zeggen, dat is er altijd, toch?
Nou, dat inspireren er niet altijd. En hopelijk is er een visie, want je wil natuurlijk iets nieuws. Hè? En mensen die naar een nieuwe huisvesting gaan bedenken of anderen, dan natuurlijk is er altijd wel een visie. Maar ik heb zelf gemerkt dat als dat in een paar vage one-liners is, zeg maar, dan is dat nog onvoldoende om hele teams mee te enthousiasmeren en ook voldoende houvast in te hebben om, want het zijn trajecten van jaren, om ook de koers te blijven behouden. En die project, bijvoorbeeld het voorbeeld van Eres Hogeschool, ik heb heel erg gemerkt dat als er een inspirerende visie is, dat zoveel mensen geëngageerd raken, dat die allemaal graag op die trein willen springen en hun bijdrage leveren. En dan gaat het niet meer over contracten, gaat het niet meer over van wat je nou precies afgesproken hebt, waar je voor betaald wordt, maar dan gaan ze met elkaar, zeg maar, omdat dat fantastische doel te gaan bereiken. En dan zet iedereen gewoon een paar stapjes extra. En het eindresultaat is vele malen meer dan de standaard oplossing.
Maar dat begint bij dus een hele goede strakke communicatie, waarbij je het plan heel goed kan overbrengen aan eventuele stakeholders of andere deelnemers aan het project.
Klopt, absoluut. Ja. Als je dat op een goede manier ook letterlijk kunt verbeelden. Hè, waardoor mensen, je moet niet eerst 3 A4'tjes lezen om dan tot de kern te komen van wat die visie is. Nou, dan zijn beelden natuurlijk vaak heel erg krachtig. Een stuk storytelling is dat. Als dat lukt, dan is dat heel erg mooi. En dan begrijpt iedereen ook in één keer waar je naartoe wil.
Ja, dan heb je even een zijpaadje. Heb je ook te maken met uiteindelijk de vergunnings trajecten waar je in moet. Dan kan het idee nog net zo mooi zijn, maar dat is wel iets wat je, neem ik aan, toetst op voorhand. Of hoe gaat dat? Is dat bij iedere gemeente weer anders?
We hebben daar een enorme omslag gehad inmiddels. Hè. Dus de omgevingswet is ingegaan. Ja. De grootste operatie ooit om vergunningenprocedures samen te voeren.
Helpt dat je eigenlijk bij het formuleren van de missie en de visie ook?
Nee, dat is meer randvoorwaardelijk. Uiteindelijk, je moet daaraan gaan voldoen. Je weet dat dat er is. Ik denk niet dat je de missie en visie daarvan af moet laten hangen. De haalbaarheid is natuurlijk wel een ander verhaal. Want zeker als je het oude bestemmingsplan, als dat niet past bij waar je naartoe wil en dat moet veranderd worden. Ja, dan zul je dus wel en medewerking moeten hebben van de gemeente. En je moet die participatie hebben met omwonenden en andere stakeholders. En daar zitten, vind ik in Nederland, best wel veel mogelijkheden in om er ook bezwaar tegen te maken. Tot de Hoge Raad aan toe. Hè? Nou, ben je zelf een jaar verder. Ja, dat maakt het wel erg complex in Nederland.
Ja, dan heb je hier een principe staan. Voordenken, voorbereiden in plaats van nadenken, herstellen. Dan zou je zeggen, als ik hem even opgooi, dit gaat over mensen.
Ik denk dat alles in het boek eigenlijk over mensen gaat. Hè?
Goed,
absoluut. We zijn überhaupt, hè, in de bouwsector zijn natuurlijk allemaal professionele partijen die gewend zijn om continu projecten te doen. En die hebben hun methode, hun werkwijze. En dan denk je al snel van, nou dat weet iedereen toch. En maar het blijkt gewoon niet zo te zijn. En ook in het enthousiasme wat er is om dan eindelijk met dat project te beginnen, is er soms ook, ja, willen mensen tempo maken. En ja, het even stilstaan bij, oké, maar hoe gaan we het nou organiseren met elkaar? Wat verwachten we van elkaar? Welke expertises zijn nodig? Hoe gaan we inkoopprocessen regelen en dergelijke? Om dat even te doordenken, zeg maar. En ook vast te leggen en uit te leggen aan andere mensen. Zeg maar, dat gebeurt toch te weinig. En ik heb heel vaak gemerkt dat mensen vanwege haast, zeg maar, snel door willen stappen. En vervolgens, en dus zeggen van ja, nee, maak je geen zorgen. Dat weten we allemaal wel, het wordt wel geregeld. Dus aan de voorkant willen ze die investering in tijd niet doen. Terwijl aan de achterkant we enorm lang bezig zijn om de problemen te repareren.
Ja, betekent dat je eigenlijk hiermee ook van tevoren gaat kijken op het moment dat je teams samenstelt naar welke competenties en welk type personen er in zo'n team moeten gaan plaatsnemen?
Absoluut, dat is heel erg belangrijk. Ja, en ook de klik die er is, hè, bijvoorbeeld bij een keuze van een architect. Heel bepalend in zo'n proces. Je wil iets als opdrachtgever. Een bepaalde type architectuur past wel of niet bij je. Bepaald type mens past ook niet bij je, terwijl je jarenlang moet samenwerken. Ja, als je dat weet, dan kun je maar beter aan de voorkant zeggen van, goh, ik zoek een bepaald type architect. Hè, want wij zitten heel vaak in markten waar je dat niet gewoon kunt zeggen van, ik wil met Pietje werken. Dus dat zijn aanbestedingsprocessen. Ja, dus dan nog vind ik, je moet dus aan de voorkant zelf aangeven, dit is de context, dit is wat ik wil. Ik zoek een dergelijke expert. Ik maak daar een profielschets van. Geef aan van op welke manier ik verwacht dat ik op een goede manier samen kan werken. Zodanig dat die partij ook, die daarin geïnteresseerd is, ook kan kijken, ja, past dit eigenlijk wel bij mij? En wil ik dit dan wel?
Ja, die is heel duidelijk, want die komt eigenlijk ook bij het volgende. Derde principe, werk integraal, zorg voor de benodigde middelen, randvoorwaarden en structuur. En dan zou je kunnen zeggen, ja, in die aanbestedingsprocessen, daar is vaak die randvoorwaarden en structuur al soms geformuleerd, toch?
Absoluut. Dat is natuurlijk vrij dwingend. Hè? Die omvang van die opdracht die bepaalt eigenlijk ook dat je aan bepaalde aanbestedingsprocedures vastzit. Dus dat is iets wat je moet doen. Echter, de invulling van dat proces kun je ook nog steeds gewoon zelf bepalen. En daar kun je een eenvoudige inkoop op prijs van maken. Of een inkoop waarbij je een zorgvuldige dialoog hebt, waarbij je niet iemand alleen maar op die koude prijs selecteert, maar veel meer op visie, veel meer op wat die aan waarde toe kan voegen aan dit proces. Wat dus ook een totaal andere uitkomst geeft van die aanbesteding en het vervolgproces. En dat is eigenlijk ook hetgene wat ik opdrachtgevers wel mee wil geven, want mensen klagen heel vaak over die aanbestedingsprocessen en dergelijke. Maar ik zeg zelf altijd, je bent zelf degene die start. Jij bent degene die bepaalt hoe je dat gaat organiseren, met welke boodschap en houding je anderen gaat selecteren. En dat krijg je dus ook terug.
Ja, en dan kom je eigenlijk alweer bij het volgende principe. Durf anders te vragen. Dus op het moment dat zaken zijn vastgelegd, zijn ze ook nog interpretabel? Of niet altijd?
Ja, en dat is het leuke wel van HEVO. Wij organiseren bouwprojecten eigenlijk met alle bouworganisatievormen zoals die er in Nederland zijn. En soms is dat een traditionele manier van werken. Soms is dat een geïntegreerde manier met hele langjarige contracten. En het is de zoektocht van wat is de uitvraag? Wat past bij die opdrachtgever? Wat zijn je doelstellingen? En kun je dat dan ook op een andere manier bereiken? En daar zit ook een voorbeeldproject van in het boek. Mm-hmm. En dat is een multifunctionele accommodatie in Leusden. Waarbij met de dat is dus voor het onderwijs. Er zitten een paar basisscholen zitten daarin. En daar was op dat moment een kenmerkend probleem, is dat één, de budgetten om het te bouwen te laag waren, maar vooral ook de budgetten om ze te exporteren, om te onderhouden. Daar kwam eigenlijk geen enkele school mee uit.
En daarom is het een multifunctioneel centrum geworden?
Nou, de multifunctionaliteit, het was eigenlijk ook een wens van allen. Het is een kindcentrum, er zit kinderopvang en dergelijke.
Maar ik kan me voorstellen dat dat dus wel omzet oplevert, waardoor het wellicht wel haalbaar is.
Ook daarin is de vraag van, is dat daar moet gewoon huur voor betaald worden.
Ja.
Dus,
daarom, ja.
Maar het is wel een maatschappelijke huur. Dus dat is niet dat je dan in één keer de dollartekens hebt.
Nee, linksom, rechtsom, het komt allemaal vanuit de overheid.
Precies. Ja, precies. Ja, ja. Maar het aardige daar is dat we toch, omdat die school die behoefte had, zeg maar, en dat die zeiden van, ja, wij zijn niet eigenlijk de expert om allerlei gebouwen te bouwen, niet te onderhouden en dergelijke, hebben we andere vragen in de markt gesteld. We hebben gezegd van, oké, wij hebben eigenlijk een beauty contest gemaakt. We hebben aangegeven, dit zijn de kaders in wat het mag kosten om te bouwen, wat het mag kosten om het te exporteren, de energiekosten erbij. En wat we eigenlijk willen is een hele duurzame oplossing. Liefst energie neutraal of dicht daarbij, zeg maar. Maar dat is niet per se een eis. Maar we gaan het dermate formuleren dat diegene die eigenlijk dat daar een beter bij in de buurt komt, die dat allemaal kan, die waarde toe kan voegen, dat die de opdracht krijgt.
In hoeverre is het, ook weer een zijstap, de perceptie er nog steeds dat duurzaam bouwen per se altijd duurder is? Volgens mij zijn we nu wel zover dat het allemaal zover is doorontwikkeld dat het niet meer altijd dat een balletje opgaat, toch?
Nee, absoluut niet. Er zijn ook een heleboel voorbeelden waarin een duurzamere oplossing helemaal niet meer kost om te maken. Maar het zegt eigenlijk vooral iets over hoe breed is de blik waar je dat vraagstuk mee wil behandelen.
De kijk en de visie. Ja.
En want als je zegt van, goh, ja, ik heb 100 om iets te bouwen, dus iets wat 110 kost, is meer en daardoor niet goed. Zeg maar ja, dus de super beperkende blik. Zeg maar ja, dan vallen er een heleboel oplossingen vallen af. Als je daar echt kijkt naar wat zijn de kosten over de totale levenscyclus, of over de eerste 20 jaar met de acceptatie erbij. En dan zag je, en dat is eigenlijk een beetje een 15 jaar geleden deden we dat al. Dan zag je eigenlijk dat goedkoop bouwen aan de voorkant duur was in de exploitatie. Ja, dat betekent alleen maar dat je dus koop moet, je eigen blik moet verruimen. En dan zeggen van nee, wij willen iets maken wat goed is over die hele periode waarin dat gebouw gebruikt wordt. En dan kan het best zo zijn dat een iets hogere investering aan de voorkant, uiteindelijk door lagere energielasten, et cetera, uiteindelijk dus goedkoper is.
Dus dat is bijna hetzelfde als met kleding eigenlijk.
Dus bijna
goedkoop is duurkoop.
Ja, exact.
Ja. En als het gaat over het circulair bouwen, dan weet je gewoon dat de levenscyclus van zo'n gebouw een x aantal jaren is. Is daar nu heel veel in veranderd de afgelopen jaren? Dat je dus eigenlijk een gebouw neerzet waarvan je weet, hoe bepaal je bijvoorbeeld de levensduur van zo'n gebouw? Hoe gaat dat?
Nou, dat is echt wel, zijn er grote stappen in gezet.
Want dan kom je weer bij het historisch vastgoed, wat dan verbouwd wordt, gerenoveerd. Ja. Dat waarderen we. Dus waarom zeg je dan toch een gebouw heeft een einddatum, bij wijze van spreken?
Ja, nou, dat is een heel raar idee. Het idee van als een baksteen in een woning zit, dan is vanaf dag 1 wordt die baksteen meer waard. Stop je precies dezelfde baksteen in een kantoorgebouw, schrijf je hem af in, nou, laten we zeggen, 40 jaar is die niks meer waard. Maar die baksteen is dezelfde. Dus het zit in ons hoofd. Dus wij zijn nu ook projecten aan het definiëren, waar wij circulair bouwen het uitgangspunt is. Modulair, adaptief, noem maar op. Waarbij wij zeggen, van, ja, dat is eigenlijk heel raar om dus ook je financiële vertaalslag dat nog in 40 jaar te gaan doen. Dus dan, oké, is een beetje een discussie van hoe kun je dat naar 100 jaar brengen. Hè? Maar dan gaan we dus toe naar een 60-jarige afschrijvingstermijn. Waardoor je daar heel anders in staat. En de financiële ratio's ook een heel ander beeld geven.
We kunnen alle 10 principes helaas niet allemaal bespreken. Maar een van de allerbelangrijkste is natuurlijk de communicatie met de stakeholders. Het echte bouwheerschap als het ware. Hier staat ook helder communiceren, stakeholders betrekken, besluitvorming, goed organiseren. Dat is bouwheerschap. Zijn daar nog de afgelopen jaren zaken veranderd? Ook hoe je bij wijze van spreken je stakeholders meeneemt in het hele bouwproces en de hele aanloop daar naartoe?
Nou, ik denk dat het echt veel intensiever is geworden. Dat veel vaker de burgers al heel vroeg in het proces al gevraagd wordt van, goh, denk mee, wat zijn die ideeën? Wat speelt er aan problemen in een omgeving? En dat je vanaf dat moment ook ze blijft betrekken en per fase in ieder geval hebben we kijkt van oké, wat is de voortgang? Welke mogelijkheden zijn er nog? Wat is onderzocht? Dus die dialoog is denk ik enorm verbeterd. Ja.
En als je nu bijvoorbeeld een school moet verbouwd worden, of er wordt eigenlijk nieuwbouw geplaatst, maar ondertussen moet alles gewoon doorgaan. Wat zijn echt van die complexe zaken in zo'n project waar je toch nog wel eens met elkaar extra over moet gaan zitten?
Nou, wat bij ons heel vaak speelt is eigenlijk dat ruimte is schaars. En het aantal plaatsen om helemaal iets nieuws te maken is natuurlijk, wordt steeds beperkter. Dus waar wij meestal tegenaan lopen is, hoe zorg je dat die organisatie blijft draaiende gedurende de fase van het slopen en bouwen als het om dezelfde locatie gaat. En dus dan kom je toch op best ingewikkelde trajecten van faseringsplannen, van het organiseren van die tijdelijke huisvesting. Is dat een gebouw wat in de buurt beschikbaar is, wat misschien nu even wat aangepast moet worden? Of moet daar een heel tijdelijk gebouw voor gerealiseerd worden? En dat zijn letterlijk de bepalende elementen, omdat er ook gewoon heel veel geld naartoe gaat.
Ja, dan de allerbelangrijkste vraag waar we deze uitzending mee begonnen. Hè? Dus 1 op de 3 bouw- of verbouwprojecten mislukt gewoon. Waar is dat aan te wijten?
Ja, waar is het aan te wijten? Ja,
dat is dan een hele, hele grote vraag. Of een hele kleine vraag met een
heel groot antwoord.
Ontzettend groot antwoord, ja. Dat snap ik. Maar ja. Hoe kan je dat toch proberen te definiëren?
Nou, het begint er denk ik al mee van wanneer noem je nou een project mislukt? Hè? En is een project wat net wat duurder is geworden dan oorspronkelijk de bedoeling, is dat dan een mislukking? Hè? Of en als het een half jaar langer heeft geduurd vanwege omstandigheden, is dat dan een mislukking? Als je er heel zwart-wit naar kijkt en zegt van goh ja, de oorspronkelijke doelstellingen zeg maar zijn daarin niet gehaald, dan zou je dat ook zo kunnen uitleggen.
Ja, uitvergroot noemde Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Dat zou een mislukking kunnen zijn op het moment dat je kijkt naar de kosten die verdubbeld zijn, bij wijze van spreken. Maar nu is het een project waar iedereen blij mee is.
Ja, exact. Dus de maatschappelijke waarde. Hè, er zijn dus zoveel invalshoeken om te bekijken of iets nou wel of niet een succes is. En vanuit welke perspectief. Hè, dus is dat de bouwer die het gemaakt heeft, die er misschien verlies op heeft geleden. Ja, dan zal die het zeker als een mislukt project zien. Maar misschien zegt hij wel van ja, maar het was voor ons een leerproject voor circulair bouwen. En met die kennis kunnen we nu weer ontzettend veel meer doen. Hè. Dus daarin is het altijd maar de vraag. Wat bepaalt dat nou? Wat ik wel interessant vind en wat vaak toch ook te weinig gebeurt, is ook die evaluatie. Maar wat is er nou? Wat is er gebeurd? Hadden we dit kunnen voorzien? Wanneer in dat proces? En welke opties hadden we toen nog? En als je dat dan terugfilmt, dan zie ik dus wel vaak projecten die in de beginfase, waarvan wij zeggen van dat is eigenlijk de verreweg de belangrijkste fase. Hè? Want dan moet je enerzijds definiëren wat je wil hebben, wat de kaders zijn, wat het kost, de ambities noemen.
Het is gewoon het fundament van je project uiteraard.
Exact, ja. Dat is eigenlijk letterlijk de fundering. Hè? En als je dat niet goed doet, ja, dan en daarin ook niet breder kijkt dan alleen maar die directe scope. Hè? Je moet eigenlijk dat hele plaatje bekijken, wat is er allemaal nodig? En een voorspelling ook maken van, dat gaat dus dan zo lang duren. Want heel vaak bijvoorbeeld, er wordt een kostenraming gemaakt en die maken de kosten op basis van wat het nu kost. Dan zeg ik van ja, dat is leuk, maar dat is eigenlijk pas vertrekpunt. Wat ik interessant vind, is wat het gaat kosten op het moment dat het in gebruik genomen wordt. En is dat nou precies volgens de planning over 3 jaar? Of is het aannemelijker dat je toch ergens een halfjaartje verliest, waardoor je dus daar nog rekening mee moet houden? Als dat in het begin allemaal niet bedacht is, dan zeg ik eigenlijk van ja, de kans dat het dan mislukt, zeg maar, is eigenlijk vrij groot. Want je hebt je huiswerk niet gedaan.
In hoeverre kan je de scope altijd de scope laten? Of zijn er vaak gedurende zo'n project vaak discussies waarop de scope of verbreed of aangepast wordt?
Ja, ik denk dat het zaak is om enerzijds proberen helderheid te hebben over wat we dan als scope zien. Tegelijkertijd ook met elkaar de flexibiliteit te houden om oplossingsruimte te zoeken. He, want daar natuurlijk gebeuren er ook onverwachte zaken. En dat kan zowel een kans als een bedreiging zijn. Dus je moet denk ik wel de flexibiliteit van geest hebben om ook de contracten daarop aan te passen en juist het goede te doen. En dan, dat het dan een paar maanden langer duurt, dat is op dat moment dan eigenlijk niet, vind ik, een mislukking. Maar nee, dat is een kans die je pakt en die leidt tot een iets andere oplossing.
Zometeen nog vooruitschrijdende inzichten. Dat is het laatste deel van deze uitzending.
Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
In de studio Willem Adriaans, hij is partner bij Hevo. En ja, houdt zich bezig met projectmanagement in het bouwen en verbouwen. En ja, het gaat ontzettend snel dit uur. Dat vinden we eigenlijk alle twee leuk. En ik hoop dat het ook leuk is om naar te luisteren. Maar toch even de vraag als laatste nog. Want je zei al, jullie zijn vooral betrokken bij maatschappelijke bouwprojecten. We hebben natuurlijk in Nederland een enorm vraagstuk als het gaat over vastgoed, over woningbouw. Noemde net congestie, noemde de klimaatneutrale adoptie of het bouwen daarvan of allerlei milieuregels waar je tegen aanloopt, waardoor je vastloopt. Als je nu een van die oorzaken of een van die zaken eruit zou moeten lichten, waarvan je zegt, want daar moeten we nou eens anders naar gaan kijken, waardoor we wel vooruit kunnen. Wat zou dat zijn?
Ja, het is een interessante vraag. Bijvoorbeeld die problematiek rondom stikstof, zeg maar. Omdat wij zelf geen uitbreidingswijken maken en dergelijke, lopen wij daar net gewoon wat minder tegenaan. Maar bijvoorbeeld milieuregelgeving, flora- en faunawet bijvoorbeeld, is wel een heel concreet thema. Enerzijds vinden wij het heel belangrijk dat we die biodiversiteit ondersteunen. Die staat zwaar onder druk. Dus zo'n flora- en faunawetgeving is heel erg belangrijk. Tegelijkertijd de manier waarop het dan uitpakt, dan zie je dus ook dat in ieder gebouw wat wij moeten slopen of moeten verbouwen, daar kun je donder op zeggen dat er vleermuisjes in zitten bijvoorbeeld. En die staan toch nog steeds op de lijst van de bedreigde diersoorten. En het lastige daarvan is dat de onderzoeksperiodes dan ook vastgelegd zijn. Dus dat is een bepaalde periode van het jaar. En als je die net weer even mist, of er moet nog een vervolgonderzoek uitgevoerd worden, dan ben je zo weer een jaar verder. En dus als je het nou hebt over zaken die echt knellen, waar heel veel partijen tegenaan lopen, dan zie ik enerzijds dat dus ja, als je in ieder project een bepaalde bedreigde diersoort tegenkomt, dan denk ik van, maar klopt dat dan nog wel? Is dat nog wel een bedreigde diersoort? En anderzijds, we willen alle maatregelen nemen om daar dan zorgvuldig mee om te gaan. Mitigerende maatregelen noemen ze dat. Mm-hmm. Die voeren we ook gewoon uit. Maar daar zit ook wel een procedurele kant aan. Die eigenlijk geen enkel. Voorheen was het zo dat je dan vast zat aan bepaalde tijden waarop de overheid dat ook mag behandelen. Ja, inmiddels is dat losgelaten en is dat eigenlijk een onbeperkte tijd. En dat vind ik dus een voorbeeld van hoe lastig het is voor ondernemers om plannen te maken, afspraken te maken met anderen, als je zelf niet weet van hoe lang een bepaalde procedure gaat duren.
En nu weet ik toevallig bij de Zuidas Dokkers, een groot project in Amsterdam, daar hebben ze een stadsecoloog in de arm genomen, ook om deze zaken te bewaken. Dat is natuurlijk niet bij ieder project. Kan dat vanwege ook kosten, denk ik?
Zeker, dat klopt. Tegelijkertijd, ja, een stadsecoloog, iedere stad of ieder dorp in Nederland zou er eigenlijk eentje moeten hebben, waar al heel veel voorwerk gedaan kan worden. Er zijn gemeenten over die dat doen, hè? Die dus eigenlijk dat al de hele bebouwde omgeving gewoon in kaart gebracht hebben. Ja, dat is al een hele grote stap vooruit.
Laatste vraag. De tip voor iemand die nu met een bedrijf of met een organisatie denkt, we gaan nu een nieuw project in. Wat is de eerste belangrijkste stap die anders gezet moet worden dan het geëikte?
Tja, anders gezet dan het geëikte, ja. Moeilijke vraag van je. Dus,
ja, ik doe mijn best.
Precies, ik merk het. Ja. Nee, maar wel een hele wezenlijke is, ik denk toch, nadenken over wat je echt zelf wil. Wat kun je zelf en waar heb je expertise bij nodig? Zeg maar, en ga daar iemand bij passen die, of zoeken die bij jou past.
Willem, we kunnen nog heel lang doorpraten. Helaas is de tijd beperkt. Ik mag je danken voor de komst naar de studio. Willem Adriaanse van Hevo.
Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.